Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem Verbeek en de schrijver waar ik vandaag dichterbij wil komen, toch wel op veilige corona-afstand, anderhalve meter, en dat is Pieter Mols, schrijver en beeldend kunstenaar, een soort woordkunstenaar. We gaan het hem vragen. Pieter, welkom.
Dankjewel.
Wie of wat is Pieter Mols?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ik ben altijd jaloers op mensen die gewoon in één term, beroep of zo kunnen zeggen wie ze zijn. Ik herinner me nog, toen ik aan het werk was, dan moet je vaak zo'n voorstelrondje doen. En dan zegt iemand gewoon, ik ben accountmanager bij de Rabobank. Of ik ben filiaalchef bij een supermarkt. Dan weet je meteen, tenminste dat lijkt dan alsof je meteen weet. En ik moet altijd heel erg nadenken. Dus ik ben ook al blij dat ze niet met een rondje bij mij beginnen. Want dan kan ik even nadenken, wat zal ik deze keer vertellen. En beeldend kunstenaar, schrijver, ondernemer. Je kunt op mij heel veel termen plakken. Maar ik ben eigenlijk vooral mezelf, en dat klinkt een beetje arrogant, maar ik ben eigenlijk vooral op zoek naar hoe kan ik op mijn manier in de wereld staan. Hoe kan ik op mijn manier van betekenis zijn, laat ik het zo maar zeggen. En ik heb heel lang het woord cultureel ondernemer gebruikt, in de zin van het is wel altijd in de culturele sector, het heeft iets met kunst, cultuur, betekenisgeving, filosofie te maken. Een ondernemer in de zin van, ik neem zelf daar wel mijn eigen initiatieven voor. Of ik maak gebruik van dingen die ik tegenkom natuurlijk. Dus dat vind ik eigenlijk nog de beste omschrijving. Dat is heel vaag, maar...
Cultureel ondernemer. Kom je uit een ondernemersgezin?
Nee, absoluut niet. Nee, ik kom uit een gezin... Ik ben geboren in Eindhoven. Toen ik 3 was verhuisden wij naar Dekker. Dat is de eerste nieuwbouwwijk in Veldhoven, vlak onder Eindhoven. Waar uitsluitend mensen die werkten bij Philips een huis konden krijgen. Mijn moeder die was echt een Eindhovense. Die stikte van de heimwee, die wilde daar helemaal niet zijn. Daar kan ik me niks van herinneren, maar dat hangt er eigenlijk nog altijd wel een beetje omheen. En mijn vader werkte voor Philips. Was uiteindelijk architect bij Philips, maar aanvankelijk bouwkundige daar. Die had ontzettend veel lol in zijn werk. En die kon eigenlijk in een avonduur maakte die ook wel huizen voor andere mensen als architect. Maar de stap om zelf ondernemer te worden, die heeft hij nooit gezet. En het grote voorbeeld was altijd een vriend van hem, die ook bij Philips werkte. En die op een gegeven moment voor zichzelf begon, een architectenbureau. Maar dat liep niet heel erg goed, dus die moest op hangende pootjes terug naar Philips. Dus het was altijd, zie je wel, Jan Ponier is ook weer teruggekomen. Dus doe niet te gek, maak het niet ingewikkeld, neem niet de grote stappen, ga niet het podium op. Achter geen vlaggetje aflopen, dat was wel een beetje het adagium bij mij thuis.
Maar was het ook een degelijk katholiek gezin?
Het was in principe wel een degelijk katholiek gezin, maar dat was wel eer het mooie van in Dekker wonen, een nieuwbouwwijk. Er waren allemaal dezelfde huizen, met allemaal dezelfde mensen, allemaal ongeveer even oud, allemaal 2 kinderen. Nieuwe school, nieuwe winkels, alles was nieuw. Dus mensen wilden wel, denk ik, als ik er achteraf op terugkijk, de dingen anders doen. Maar het was wel heel uniform eigenlijk. Maar het was wel de bedoeling dat je in de pas liep. En dat degelijk katholieken. Ik denk dat ze dat ook een beetje achter zich gelaten hebben. Omdat mijn oma, dat was nou echt degelijk katholiek. Die was al pastoorsmeid geweest in Duitsland. En naar Eindhoven gekomen. Daar zat, die ging, moesten 2 keer per dag naar de kerk. Dat was wel echt, de pastoor was... Nou goed, die sfeer kun je je wel voorstellen.
Maar wel in de pas lopen. Ja. Dat deed je ook?
Of nou,
vond je dat normaal?
Nee, dat vond ik helemaal niet normaal. Want waar ik mijn hele leven al een hekel aan heb, en als kind zeker, is dat er zoveel mensen om je heen waren die allemaal vonden wat jij moest doen. Leerkrachten, ouders, de buurvrouw, de mensen in de buurt. En op een of andere manier heb ik er altijd een enorm hekel aan gehad. Dat andere mensen, zeg maar, bepaalden wat jij moest doen of hoe het hoorde. Daar heb ik nooit zo goed tegen gekund. Ik heb wel een ontsnapping gehad. Op school was niet bepaald een ontsnapping, want... Nou goed, dat is dan weer een ander verhaal. Maar ik ben bij de scouting gegaan. En scouting klinkt als heel gedisciplineerd. Maar ook, dat was ook een scoutinggroep in een nieuwbouwwijk. Ik denk dat een nieuwbouwwijk toch wel belangrijk geweest is. De bedoeling was dat je daar zelf dingen ondernam. Dat je zelf dingen deed. En als het allemaal een beetje gevaarlijk werd, dan had je daar zelf ook last van. Dus dan verbrandde je zelf je handen. Of je was een hele nacht onderweg van een dropping, omdat je zo nodig verder weg moest. Dus die consequenties werden ook meteen duidelijk. En je kon ook gewoon dingen uitproberen. Dat was echt fantastisch. Ik vraag me nog wel eens, bij ons in de keukenlade is er nog een mes. Hoe oud was je als scoutje? 12 of zo? Nou, dat is echt een enorm mes. Als je daar nou mee over straat op word opgepakt, dan liepen wij gewoon ermee rond. Daar deden we alles mee. Dat was gewoon, ja. Dat was voor mij wel het avontuur, zeg maar. Wat je daar. Het onverwachte wat je kon doen. En met name, dat kon je zelf doen. En dat was in mijn omgeving thuis, was dat niet de bedoeling.
Had je daar last van?
Ja, denk het wel. Ja, omdat ik kon ontsnappen niet. Maar ook bijvoorbeeld, sommige mensen herinneren zich nog levendig de lagere school. Nou, ik weet er echt nauwelijks nog iets van. Ik was heel braaf hoor. Ik ging keurig netjes op tijd naar school en ik kwam ook weer thuis. En als ik huiswerk moet maken, deed ik dat ook wel. Maar wat daar nou gebeurde op die school, ik heb werkelijk geen idee. Ik heb daar 6 jaar lang gezeten. Ik zou er echt heel nauwelijks iets van kunnen vertellen. Dus ik ben aanwezig geweest, maar dat was gewoon niet mijn ding.
Ja.
En je hoort dan ook, er zijn vooral meisjes zo van mijn leeftijd die de lagere school echt helemaal geweldig vonden. Van die talige meisjes, weet je wel. Die werden aangesproken. Nou, ik dus niet blijkbaar. Dus school is voor mij ook altijd, dat moest. Dat is later wel veranderd, maar...
Maar toch is het gek, want je proeft een soort verzet tegen in de pas lopen en het allemaal voor anderen goed weten. En toen besloot je toch onderwijzer te worden, naar de pedagogische academie te.
Nou ja, daar zitten twee kanten aan. Besloot, dat is een beetje kort door de bocht. Dat besloot ik niet, dat besloot mijn vader eigenlijk.
Wat had je zelf willen doen?
Nou, ik had liever naar de academie gegaan. Maar dat was natuurlijk geen optie. Kunstenaars, ze hadden wel belangstelling voor kunst, zo was het niet. Maar dat hun zoon kunstenaar zou worden, ja, daar kun je geen droog brood mee verdienen. En dat snap ik ook wel. Die komen natuurlijk uit een heel ander soort context, een heel andere tijd. Daar kunnen wij niet eens meer vergelijken. Een baan, een vast inkomen, dat was gewoon begrijpelijk heel belangrijk.
Ja, ja.
Dus als je onderwijzer wordt, dan heb je voor je leven een baan. Onderwijzers hebben ze altijd nodig. Dat was echt de achterliggende gedachte. En pedagogische academie in de zin van kinderen disciplineren. Het was wel in de jaren 70 de pedagogische academie, dus... Daar werd toch iets anders over gedacht.
Daar waren de eerste gedachten over vernieuwing in het
onderwijs. Nou ja, leerkracht was toch minimaal de wereld verbeteren middels het onderwijs. Achteraf bleek er met een roltje plakband en een schroevendraaier te zijn. Maar zo naïef waren wij wel. Ja, en dat was ook echt de intentie.
Ja.
Ik vind het nou ook wel leuk dat je nou... Toen ging het echt over klassenonderwijs. Dat was een boek van Matthijs, daar herinner ik me nog wel. En dat ging echt over waar je nou die documentaire klassen op tv ziet.
Ja.
Dus zeg maar dat je vanuit je omgeving eigenlijk al bepaald bent. Ja, daar ging het toen over natuurlijk. Revolutie, Ko van Kalkar. Nee, daar ging erop. Freudenthal Luther, bijeenkomsten, demonstraties. Dat was eigenlijk het idee. Daar zou onderwijs over gaan als wij aan de macht zouden komen. We vielen later ook een beetje tegen, maar...
En toen ben je ook nog eens pedagogiek gaan studeren.
Ja. Ja, die pedagogische academie was voor mij echt... Ik vertelde net over school... Dat dat niet echt mijn ding was, maar de pedagogische academie wel. Ik kwam daar leraren tegen, stuk voor stuk, ik kan het niet anders zeggen. Die echt voor mij ontzettende werelden opengemaakt hebben. Dingen waar je het idee niet van had dat ze bestonden. Ik vond school ineens fantastisch. En daar kwam ik er ook achter, zeg maar, dat kunst en cultuur, teken, handvaardigheid, omgaan met kunst, kunstbeschouwing, dat je daar een heel mooi middel kon, als heel mooi middel kon gebruiken om de verbeelding een plek te. Het motto was ook de verbeelding aan de macht, maar dit was letterlijk de verbeelding. Ik denk, als je daar nou echt op zou kunnen pakken, en je zou daar nou, zeg maar, vanuit een pedagogische context en onderwijs echt van betekenis kunnen zijn om kinderen op een andere manier naar de wereld te laten kijken. Die kinderen die op school zitten, nu en toen ook, dat zijn de vormgevers van de toekomst. Dat is een slogan van mij. Dus die moet je ook bagage geven om later een positieve bijdrage aan de samenleving te kunnen geven. En dat is niet in de pas lopen. Dat is nieuwe dingen bedenken, innovatie. We zullen het anders moeten doen. Dus daar zag ik echt een... Toen heb ik heel lang getwijfeld, ga ik nou alsnog naar de academie om daar kunst en cultuur, zeg maar, te versterken? Of kies ik gewoon voor pedagogiek? Vanuit een context van onderwijs en innovatie in die combinatie met behulp van kunst en cultuur. En toen heb ik voor pedagogiek gekozen.
En toen heb je ook een aantal jaren voor de klas gestaan?
Ja, ik begon met pedagogiek, was eind jaren 70 in Nijmegen op de universiteit. Maar daar werd eigenlijk nauwelijks college gegeven. Want er werd vooral gestaakt. Het psychologisch instituut bezet. En meezingen met internationale nieuwe scènes die daar in en uit liepen. Dus ik denk, ja, wat doe ik hier in godsnaam? Bovendien bleek ook dat het er eigenlijk vooral over gaat. En terecht dat je daar als onderzoeker wordt opgeleid. En ik ben in die zin niet zo'n onderzoeker. Dat had ik al snel in de gaten. Dus ik denk, nou, dan kan ik beter gewoon een baan gaan zoeken, gaan werken. En het dan zelf uit gaan proberen. Dat is wat ik ook gedaan heb.
Ja. Toen ben je ook nog een tijdje museumdirecteur geweest.
Ja, met heel veel plezier. In een erfgoedmuseum. Het was een klein museum in Veldhoven ook. Het museum het Oude Slot. Maar we hadden een hele grote mond. Want ook daar gold dat wij de wereld wel eens zouden gaan verbeteren. En op een heel andere manier met erfgoed om zouden gaan. Dus op een of andere manier zit dat toch in mij. En ik werd daar zo enthousiast van, omdat de collectie die daar beheerd werd, dat was een erfgoedcollectie, hè? Ploegen, onderbroeken, theelepeltjes, kasten, noem het maar op. Je ziet het zo voor je. En heel veel. En dat was de collectie Maas Rooijakkers. En Gerard Rooijakkers was de eigenaar. En op een of andere manier hadden wij een enorme klik meteen al rondom die collectie. Hmm. En ons ging het er eigenlijk vooral om van hoe kun je die voorwerpen nou gebruiken om in een technische omgeving als Veldhoven. Ik bedoel, daar wonen allemaal mensen van de TU, Philips. Dat is echt een ander soort context dan bijvoorbeeld hier. Hoe kun je daar nou met die oude spullen mensen aan laten denken over wat hier nou echt gebeurt? Een van onze sleutelverhalen in het begin was ook van je komt Veldhoven binnen via Eindhoven. Dan zie je aan de ene kant McDonald's en aan de andere kant een oude langgeverboerderij. Hoe kan dit? ASML ontstond daar. Dus dat was echt ja, een mooie plek. Het leuke was eigenlijk ook vooral dat toen een week voordat ik daar begon, brandde het grootste deel van die collectie af. Hmm. Er stond op ingeslagen in een depot op een veiling. En dat was ook wel een louterend moment om anders over de erfgoed na te denken. Het is weg. Wat doen we nou? Gaan we het weer opnieuw terugverzamelen? Is het nou zo, zijn die spullen nou belangrijk? Of is het veel meer het verhaal wat erachter zit? Ja, daar hebben we gewoon 10 jaar lang ontzettend veel mee gespeeld. Dat was echt fantastisch. En eigenlijk gaat dat over hetzelfde idee als wat ik net vertelde over de pedagogiek en die kunst en cultuur.
Hey, je werd actief zeg maar op dat terrein van kunst en educatie. Mm-hmm. Maar ook actief als beeldend kunstenaar. Ja. Ben je wat dat laatste betreft autodidact?
Ja, ik heb natuurlijk wel. Ik heb het niet allemaal zelf verzonnen. In het begin dacht ik wel van ik begin gewoon. Maar toen heb ik al heel snel geleerd dat als je nou echt iets wil leren, dan kun je beter eerst gewoon een cursus of een opleiding of een stukje voor. Al die disciplines en al die dingen die hebben toch een bepaald soort eigenheid of vragen bepaalde vaardigheden die je zelf wel kunt ontwikkelen, maar dan ben je een half leven bezig. Dan kun je, laatst met die kastjes die ik maakte, dacht ik van zo leuk zijn als ik daar gedraaide pootjes onder kan doen. Nou, je kunt best zelf leren hout draaien, maar dan duurt dat heel lang. En als je gewoon een cursus volgt voor een basis, zeg maar, dan kun je zelf wel verder. Nou, dat is wat ik wel heel veel gedaan heb. Etsen bijvoorbeeld, zeefdrukken, schilderen, model tekenen. Nou, ik heb eigenlijk mijn eigen academie samengesteld in de loop der jaren, denk ik wel eens.
En daarin taal en grafiek, nou, dat is eigenlijk een combinatie. Ja, die jouw eigen is. Hoe ontstond dat?
Eigenlijk ben ik ook getriggerd, zeg maar, ook door een leraar op die pedagogische academie. En die had een enorme voorliefde voor grafiek. En dat klinkt nou heel flauw, maar die zat altijd met zijn vingers over papier te voelen. En dan ging je er zo heel dichtbij. En dat intrigeerde mij op een of andere manier, de materialiteit, zeg maar, van die grafiek. Maar ook dat er een ambacht is, net met kunst, die combinatie. Het is een vakvaardigheid. Het is niet alleen maar beeldende kunst, er zit ook een ambacht onder. Dat triggert mij al, daar kan ik altijd wel heel erg enthousiast van worden. Dus ja, dat ben ik toen gaan doen, grafiek gaan maken ook. Maar ik miste al heel snel taal. Mijn werk is gewoon eigenlijk heel erg literair. Het is eigenlijk niet zo. Eigenlijk is meer eerder het verhaal of het idee en dan zoek ik een vorm of een manier om dat zichtbaar te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe je dat zichtbaar maakt, ja, dat kan alles zijn. En dat is meteen ook het lastige, want dat betekent eigenlijk dat je 50 ambachten zou moeten beheersen. En dat kan natuurlijk niemand.
Nee. Maar je noemt het zelf, die taal en grafiek, een tweesporenland.
Ja, voor mij. Ja.
Waar ging dat naartoe?
Ja, voor mij is taal en grafiek en schilderen en beeldhouden en zijn allemaal, hoe zeg je dat nou, talen. Om iets zichtbaar te maken, om iets mede te delen, om iets te communiceren. Daar komt het eigenlijk op neer. En de ene is soms beter geschikt dan de andere. En uiteindelijk gaat het er mij om dat ik mensen uitnodig om na te denken over van ja, wat voor wereld wil je nou eigenlijk leven, als ik het heel, ja, heel breed formuleer. En ik probeer dat altijd vast te pakken door, ik gebruik al heel lang een metafoor en die heet de scherfenlijmen. Dus vroeger begon ik ook vaak lezingen met een filmpje waarin aardewerk naar beneden valt en dan kapot valt. Als een metafoor voor de samenleving waarin wij leven. Nou geldt dat voor iedere samenleving die eindigt of die begint of die verandert. Maar in de wereld waarin wij leven is het natuurlijk wel heel extreem. 20 jaar geleden keken mensen mij dan vriendelijk glimlachend aan van, oh ja, wat heeft die nou weer? Maar nu, die coronapandemie wordt wel heel erg actueel natuurlijk, maar dat is al lang heel erg actueel. Binnen de postmoderne filosofie is het al lang aangekondigd dat de grote verhalen geëindigd zijn. En nou goed. Maar dat is natuurlijk mooi als je dat constateert. Maar als je dan vervolgens met je armen over elkaar gaat zitten, ja, dat is nou wel vervelend dat de wereld in scherven kapot gevallen is. Dat is dan zo. Maar je kunt ook nadenken, wat gaan we nu doen dan? En dan zitten daar 3 kanten aan, zeg maar, voor wat mij betreft. Dus je kunt zeggen van, nou, dat is nou vervelend. Ik veeg het onder de mat. Ik doe net of er niks gebeurd is. En als je in de krant rondkijkt, dan zie je dat dat soort mensen ook heel vaak prominent aan het woord komen. Mm-hmm. Het gaat allemaal mis. Nou ja, goed, het zal wel meevallen. Het zal mijn tijd wel duren, noem maar dat soort dingen. Je kunt ook zeggen van, nou, dat is nou vervelend. We gaan het weer opnieuw in elkaar lijmen. We gaan herstellen zoals het was. Ook dat zie je in politiek en maatschappelijk debat voortdurend terug. Maar het jammer van dat in elkaar lijmen van dat aardewerk is dat je altijd ziet dat het kapot geweest is. Dus je zou ook, en dat is dan meer mijn optie, na kunnen denken van, nou, die scherven liggen daar. Dat zijn resten van ons verleden of dingen die we goed gedaan hebben of niet goed gedaan. Hoe zouden we die opnieuw kunnen samenstellen? Hoe zouden we daar een nieuw verhaal van kunnen maken? En dan denk ik altijd aan Gaudi, die zeg maar mozaïeken maakte van kapotgevallen aardewerk. Daar weer nieuwe dingen mee maken. Dat is toch een stuk interessanter dan de potjes lijmen of net doen alsof het niet gebeurd is. Maar goed, dat zou een nieuw perspectief betekenen op de samenleving. En daar hebben wij geen taal voor, daar hebben wij geen woorden voor, daar hebben wij geen beelden bij. Dat moeten we eigenlijk opnieuw gaan bedenken. En dat is eigenlijk wat ik vooral aan het doen ben in woord en beeld.
Maar het beeld van vallende scherven uit de hemel, dat is het beeld van de kunstenaar. Mm-hmm. Maar je hebt een periode gehad, dan moeten we misschien toch even terug, dat je dacht dat je dat met een onderneming kan. Want je begon in 2000, was het?
Ja, 2000.
Een onderneming die dacht, nou...
Nou ja, ik begon eigenlijk een onderneming. Wij werkten in dat museum en we hadden, zoals ik net al zei, nogal een grote mond. En als je een grote mond hebt, dan komt er veel naar je toe. En dan kun je ja of nee zeggen. Wij zeiden bijna altijd ja. Dus daar zat echt een enorm...
Wie is wij?
Gerard Royakkers en ik, ja, vanuit dat museum. Gerard is toen daarna een hele andere weg gegaan. Er kwam gewoon heel veel werk en dat kreeg gewoon niet af. Dus toen op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt van ja, als ik nog... daarmee verder met die interessante vragen zeg maar, die op me afkomen, dan moet ik bij de museum weg, moet ik het zelf gaan doen. Dat was geen andere instituut of instelling die dat... Dus toen ben ik een ondernemer, niet omdat ik nou per se ondernemer wilde worden in die zin. Maar ja, dat was gewoon de handigste manier eigenlijk.
Was dat de periode dat je ook naar Sandbeek verhuisde?
Op de helft van die periode. Ja. Ja.
En de contrapunt, ja. Wat betekent dat?
Dat is de naam van mijn bedrijf, daar heb ik heel lang over gedaan om die te kiezen. En er zit eigenlijk in 2 betekenissen in. De contrapunt is een term uit de muziek, hè?
Ja.
Dus in feite is het een variatie op een bestaande melodie. Dat is wat ik eigenlijk in al dat werk eigenlijk ook wel doe. Dus als ik met een team van een school werk, of als ik kunst maak, of als ik dingen doe, dan ga ik... Niemand kan vanuit het niets iets bedenken. Dus het idee dat je creatief kunt zijn, vanuit niets iets maken, daar geloof ik helemaal niet in. Want als er niks is, dan gebeurt er ook niks. Dus er is altijd context. En in die context kun je variëren. Dus ik probeer altijd net een perspectief ernaast te kiezen. Net op een andere manier te kijken. Het gaat wel over hetzelfde. Een verschoven perspectief. Dus als je vanuit een ander perspectief naar hetzelfde kijkt, dan zie je het ineens anders. Wat is hier aan de hand? Mm-hmm. Wakker maken, zeg maar. Maar contrapunt is natuurlijk ook contrapunt, tegenpunt. Dus daar zit ook wel die weerstand of dat verzet in, denk ik. Om het anders te doen of anders te willen doen in ieder geval. Dus dat is een beetje de combinatie.
Maar die was toen de tijd vooral gericht op onderwijsvernieuwing?
Dat is eigenlijk wel de kern ook. Dus zeg maar dat idee van kunst en cultuur gebruiken om kinderen bagage te kunnen geven om op een andere manier in de wereld te staan, dat is wel het grondidee. Dus daar dat heeft heel veel vormen gehad. Teams begeleiden, scholingen ontwikkelen, producten ontwikkelen, Ik heb heel veel in Vlaanderen gewerkt. Ik heb ook een masterplan gemaakt voor de mijnstreek in Belgisch Limburg. Hoe je op een andere manier met de oude mijnverleden om kan gaan. Dus het is echt heel divers geweest. Maar de grondslag is wel steeds van... Hoe kan ik mensen op een andere manier naar hun eigen leven laten kijken? Met de vraag van, is dit nou eigenlijk wat je wil? Of wil je het anders? Hmm. En hoe dan anders? Dus als ik het heel kort samenvat, is dat wel eigenlijk waar het om gaat.
Maar zoals je net al even vertelde, merk ik dat je in die 20 jaar... Hè, mm-hmm. Dus tussen 2000 mm-hmm. en 2021... Mm-hmm. Is je eigen kunstenaarschap is eigenlijk belangrijker geworden dan dat ondernemerschap?
Zeker. De ondernemerschap in de zin van initiatief nemen is wel belangrijk gebleven, maar in de zin van een bedrijfsvorm. Ik heb heel veel in het onderwijs gewerkt. Ik heb 40 jaar heb ik me met die cultuureducatie bezig gehouden. En ik heb wel dingen zien veranderen, maar naar mijn zin nog lang niet genoeg. En tegelijkertijd begint dat zelf maken en zelf dat begint ook gewoon te jeuken, daar krijg je gewoon last van. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet combineren. Ik kan niet volle bak dat bedrijf doen en volle bak kunstenaar zijn. Het is één of het ander. En dan kun je er wel een beetje bij doen. Ik merk het nou ook, ik ben nu een jaar of 4, 5 bezig om dat bedrijf af te bouwen. En dan zijn er nog wel mensen die vragen voor iets, dan doe ik het af en toe nog wel. Maar dan moet ik echt moeite doen om achter die computer te kruipen om daarover na te gaan denken, terwijl ik dat vroeg, dan deed ik dat gewoon. En nou met die kunst, dan gaat het vanzelf, lijkt wel, snap je? Die combinatie, die kan ik niet maken.
Ja. En nu in je kunstenaarschap zijn taal en beeld, mm-hmm. Zijn beide even belangrijke communicatiemiddelen.
Ja, ze zijn wel uitwisselbaar ook volgens mij.
Uitwisselbaar?
Maar ik wil er wel altijd woorden bij op een of andere manier.
Toch?
Ja, dat is heel
dan
raar.
Zijn ze niet uitwisselbaar?
Nee, dat klopt. Die moeten er wel bij. Dus het is wel... ik schrijf teksten, gedichtachtige teksten. En daar zet ik een beeld naast. Maar dat beeld dat zou je ook op zich kunnen zien. Maar die tekst zou je ook op zich kunnen lezen. Maar het versterkt elkaar wel. En ik ben nou bijvoorbeeld bezig met een hele serie, noem ik Useless Pottery. Dat is aardewerk, gewoon gebruiksvoorwerpen, kopjes, borden, die allemaal doorstoken zijn met gaatjes. Dus als je er iets in giet, loopt het eruit. Dat is ook een heel verhaal. Maar op een of andere manier wil ik daar dan toch een woord op hebben. En ik weet, in het begin toen ik pas werkte, toen mijn eerste periode noem ik dat zo, maar toen maakte ik nog vooral ads en zeefdrukken. Had ik eigenlijk niet de middelen, gewoon letterlijk niet de middelen, om, bedoel niet met geld, maar gewoon de spullen, om daar tekst in te krijgen. Hmm. Nou kun je door een printer halen of zo. Niet dat ik dat doe, maar die had je toen nog niet. Dus je moest altijd stempelen of schabloneren. Dat was op zich wel mooi. Maar dat heb ik altijd gemist. Dat je zeg maar niet de compacte betekenis van een woord toe kunt voegen aan zo'n beeld. Het is eigenlijk een soort samenvat.
Maar je bent nu vooral op zoek. Misschien is het zelfs wel een missie. Ja. Anders naar de wereld te kijken. Hè? Ja. Je noemde dat straks even vanuit een... nomadisch perspectief. Ja. Moeten we allemaal weer in tentjes gaan?
Nee. Het is echt als metafoor, zeg maar. Dus als je op een bepaald, een bepaalde manier naar de wereld om ons heen kijkt, dan is eigenlijk alles geregeld. Vooral in Nederland hebben wij alles geregeld. Er is een probleem, dan doen we er een regel bij, dan is het geregeld. Kijk maar naar de toeslagenaffaire, kijk maar naar de coronacrisis, maakt niet uit waar je naar kijkt. We hebben het allemaal keurig netjes geregeld. Maar als je dan om je heen kijkt, dan kun jij je ook afvragen, was dat nou eigenlijk de bedoeling dat we zo samenleefden? Dus we hebben een doel, een target, die halen we ook iedere keer wel of niet. En dan worden we ter verantwoording geroepen in de Tweede Kamer. Maar als je nou zo niet vraagt, het is niet is het doel behaald, maar wat was nou eigenlijk ook alweer de bedoeling? Dan ziet de wereld er ineens heel anders uit, volgens mij. Mm-hmm. En dat nomadische, dat vergelijk ik altijd maar. Kijk, als je nou... Als wij nou zeg maar op zoek moesten gaan naar eten en er is geen supermarkt en je loopt dan de wijde wereld in om eten te halen. Je komt bij een rivier waar je altijd overheen kan steken, maar die rivier is op een gegeven moment overstroomd. Dan gaan wij waarschijnlijk langs die kant van de rivier zeggen, ja, waar is dat nou hier? Is die rivier overstroomd? Daar kunnen we hier niet door. Hoe moeten we nou dit en dat, hè? Dat is ook zo'n hele mooie cartoon van Fokke en Sukke. Dat is eigenlijk hetzelfde. Fokke kijkt dan op zijn telefoon, er is hier helemaal geen wifi. En wat doet de overheid? Waarop Sukke zegt, niks. Dus wij moeten het moet geregeld zijn. Hmm. Als je nou een nomade bent en je staat voor die rivier en die overstroomt en je gedraagt je zo, dat is dan vervelend. Dan heb je s'avonds dus geen eten. Dus je moet een andere weg zoeken. Je moet op een andere manier. En dat kunnen ze ook, want die hebben daar ervaring in. Die hebben een gedeelte geheugen, zeg maar. Dus die metafoor van de nomadische, die heb ik vastgepakt. En ben naar op zoek van, wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Hoe ziet er dat dan uit? Niet dat ik dan de oplossing geef van, zo zou je moeten leven. Maar veel meer als alternatief voor ja, die regelsamenleving waar wij in zitten.
Want je bent bezig nu met een expositie.
Ja.
En daar zijn 4 nadenkroutes, noem je het. Hè?
Ja.
Maar komt er een oplossing uit?
Nee, ik heb geen oplossingen. Die tentoonstelling, als ik het in hele grote lijnen schets, begint eigenlijk met het verhaal van die scherflijn, wat ik net zei, gewoon letterlijk gemaakt. En daarna zijn er 4 perspectieven, 4 routes, ik weet niet welk woord. Waarin je zeg maar, steeds op een andere manier getriggerd wordt om na te denken over dat nomadisch. Wat dat nomadisch in zou kunnen houden. Dus ik noem het terreinverkenningen. Dus als je nou. Je moet op een andere manier over tijd gaan nadenken. Je hebt om sommige dingen te zeggen dan de woorden niet meer. Je moet een ander vocabulaire hebben. Je moet nadenken over targets. Je moet nadenken over een samenleving die veel vloeibaarder wordt. Hoe ziet er dat eruit? Een andere lijn is zeg maar de use pottery ook als een beeld van fluid. Nou, zo zijn er 4 routes die aan de ene kant gewoon mooie dingen moeten opleveren. Het moet een beeld op zich zijn, maar tegelijkertijd ook zeg maar dat verhaal vertellen. En het eindigt dan uiteindelijk, voorlopig tenminste, met wat ik noem erbarmen dich. Dus dat het er uiteindelijk toch over gaat, niet zozeer over de voorzieningen of de regels, maar dat het er uiteindelijk over gaat, wie ben ik, hoe verhoud ik mij tot anderen en hoe wil ik in de wereld staan. Dat is eigenlijk een soort voorlopige conclusie, dat het daarover zou moeten gaan en niet over al die andere dingen.
Heel spannend. Hij is binnenkort ook hier in de regio te
zien? De bedoeling is dat hij in oktober in Noordkade, boven een grote maalderij.
Noordkade in Veghel?
Ja, dat we daaruit gaan pakken.
Oké. Okay. Nou, vooruitlopend of op die tentoonstelling. Wil jij ook nog een stukje voorlezen? Maar,
graag.
Ja, bij jou is ook een boek niet zomaar een boek. Een boek zit ingepakt ook weer in een kunstwerk. Nou, we gaan nu eerst luisteren naar het verhaal. En dan ziet u dadelijk op een, of kunt u kijken, naar een filmpje op YouTube. En dan zie je hoe dat verhaal ingepakt is in een boek. En dat boek zit dan weer in een kunstwerk. En dat kunstwerk is dan weer onderdeel van iets heel groots. Nou ja, de schrijver heeft het uitgelegd. Lees eerst je verhaal.
Goed, ik wil graag 3 korte gedichten voorlezen. En die komen uit een kastje dat Wegen heet. En een van de boeken die in dat kastje zit, daar heb ik 10 filosofen, kunstenaars, dichters uitgekozen die mij geïnspireerd hebben of die op een andere manier mijn verhaal vertellen. En de eerste die ik graag voor wil lezen is een gedicht wat opgedragen is van Richard Deacon, een Engelse beeldhouwer. Het gedicht heet Twisted Wood en ik noem hem de Dancing Carpenter. Twisted Wood. Sommigen dansen met wolven, anderen walsen met Matilda. Er zijn er die dansen op de vulkaan of pasjes wagen met de vijand. Altijd soepel meebewegend op de muziek. Daarvan kan bij hem geen sprake zijn. Twisting wood dat niet gedraaid wil worden. Elegante spanning in zijn vorm gedwongen. Kracht, hitte en energie die wat recht wil blijven. Buigen en draaien tot een soepelijk bewegelijke vorm. Authenticiteit die alles is behalve authentiek. Het materiaal je wil opleggen, zodat het danst en lenig mee lijkt te bewegen met de muziek die daardoor zichtbaar wordt. En het tweede gedicht is opgedragen aan Gilles Deleuze. En dat gaat over Mille Plateaux. Dat is een nomadisch reiziger. Die heeft eigenlijk het hele idee van nomadisch uitgevonden. En ik heb dit gedicht geschreven in de stijl van Lucebert. Als een soort ode aan Lucebert. Alleen hij komt daar niet in voor natuurlijk. Het gedicht heet Vloeibaar. Terwijl de opgewarmde ideeën de ijzeren ruimte verdichten en blauwe luchten de houten drank openen, eten geharnaste paarden en zwarte heersers. Chaotische denkers die snelle wijnen drinken, dansen als harde takkenbossen op hoge tafels. zwarte soep veroverd op vloeibare huizen. Maar dan verdelen rode messen het vrije koren en verdedigt een scherpe kreet dat wat samenbrengt. Pas dan verstoppen wij onze gistende waren in glanzende glazen flessen en draaiende opgeborgen kaarsen. Houd vaart, betoogt de kleine reiziger, en laat de tekst het schrijven voeden. Spitten, schuren en overdrijven, om het gesplitste verhaal te sluiten. En dan tenslotte wil ik er nog eentje voorlezen die ik opgedragen heb aan Michel de Certeau. The Practice of Everyday Life, een Franse filosoof die de term langue et parole heeft bedacht. Ik noem hem de smokkelaar van de filosofie. Langue et parole staat wat hem betreft voor langue is de taal, de regels, de procedure. Terwijl parole veel meer de taal is hoe wij binnen die regels onze eigen weg zoeken als een soort smokkelaar. Langue et parole. Met passer en lineaal de wereld begrijpen. Strategie van onzekerheid. Trekpennen en Oost-Indische inkt markeren onuitwisbaar het mentale spoor. Iedere afwijking wordt hier als storend ervaren. Of behoedzaam manoeuvreren tussen wat de bedoeling is en wat nog geoorloofd past. Tactisch gebruik maken van de mogelijkheden die zich aandienen. Het pragmatisme van de smokkelaar die zich de weg toe-eigent via sluipwegen die in een weerbarstig raster de gebaande paden doorkruisen.
Heel mooi. Pieter, bedankt voor het gesprek. Scherven lijmen. Nou ja, binnenkort te zien in het theater of waar dan ook.
Te Veghel.
Te Veghel. En wellicht ook nog een keertje in Boksmeer of Kuik.
Wie weet.
Bedankt.
Oké, graag gedaan.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.